Goedemorgen gemeente. Kerkenraad heet u, jou en de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan proponent A.P. Pos uit de Wekerom. Ik heb voor u verder geen mededelingen. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor beheer kerkelijke gebouwen. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen als voorzang Psalm 139, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen uit Psalm 84. Psalm 84, de versen 1 en 5. We willen graag met elkaar gaan zingen. In deze psalm gaat het ook over het verlangen om in het heiligdom van de Heere te zijn. En vanmorgen zal de preek ook gaan over iemand die iedere dag bij de tempelpoort lag. Letterlijk lag. Als een verlamde. En hij kon niet naar binnen. Wij kunnen wel de kerk binnenkomen. En ik hoop dat we met elkaar ook dat verlangen hebben om hier gesterkt te worden door Gods geest. Laten wij zingen op Psalm 84, de versen 1 en 5. Luister ook op deze zondagmorgen naar de goede geboden van onze God en een samenvatting daarvan. En zingen wij in aansluiting daarop van Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, vers 2, na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Hoort nu de geboden uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En het was een wetgeleerde die vroeg aan de Heer Jezus: Meester, wat is nu het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Zullen wij de Heer God vragen of dat Hij met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn? Laten we bidden. Getrouwe, barmhartige, liefdevolle God in de hemel, wij komen tot u, als gemeente, naar uw naam genoemd, hier in Barendrecht bij elkaar, omdat het zondagmorgen is en dat wij gewend zijn om naar de kerk te gaan, daarom zitten we ook hier. En Heere, wij willen u daarvoor danken, dat wij de gewoonte mogen hebben en kunnen hebben om op zondag naar uw naam, naar uw stem, naar uw woord te luisteren. En Heere, dan ligt er weer een week achter ons. En wij danken u dat u ons hebt bewaard en gespaard. We zijn misschien overal heen geweest of in de buurt gebleven, maar u leidde ons leven zo dat we ook nu weer hier mogen zijn. Dat er geen ernstige dingen gebeurd zijn, zodat we hier niet konden zijn. En Heere, ons leven is maar heel, heel fragiel. Een paar uur geleden op de snelweg hier vlakbij, een paar mensen overleden. Het kan maar zo verkeerd gaan in ons leven. En daarom danken wij u te meer dat wij hier mogen zijn, dat wij in het leven mogen zijn en van u de genade tijd ontvangen. Om ook onder uw woord te zijn. En Heer, geef dat alle zorgen van de achterliggende week, dat die naar de achtergrond gaan vanmorgen. Dat we ons even kunnen richten op het belangrijkste in het leven. En als het goed is, ook het heerlijkste van het leven. En dat bent u, o Heiland. Dat we u mogen zien met geloofsogen, ook vanmorgen. En dan bidden wij u, Heere, wilt u met uw geest dan ook krachtig in ons werken, ook hier aanwezig zijn. En dat ook de kinderen die er ook mogen zijn in deze dienst, dat ook de kinderen mogen begrijpen waar het om gaat in het leven. Dat het zo heerlijk is om u te kennen, Heer Jezus, als onze zaligmaker. En Heer, wilt u dan met uw geest in ons jonge hart werken? Wij snappen ongetwijfeld niet alles van de dienst, van de preek. Maar geef dan dat we toch mogen zien dat u onze verkeerde dingen wil vergeven, als we daarom vragen en dat u ons genadig wil zijn. Alles wil geven wat nodig is, vooral voor de eeuwigheid. En geef als we ouder zijn, Heren, dat we ook getroffen worden en geraakt worden door uw woord. We kunnen het uitgebreid voorbereid hebben, deze dienst, maar zonder uw geest heeft het geen zin. En daarom bidden wij u vurig, Heren, daal neer met uw geest. Het is Pinksteren geweest. Wij kunnen erom vragen, werk met uw Heilige Geest in ons aller hart. Heer, wij bidden ook voor de mensen die hier niet kunnen zijn. Die misschien meeluisteren via de techniek. Misschien als ze hier wel willen zijn, maar gaat het gewoon niet meer vanwege het lichaam of andere zorgen. Heer, wilt u dan ook daar aanwezig zijn. Als we misschien alleen in de kamer zitten of op een andere manier, wilt u ook tot ons spreken. Wilt u zijn met de mensen die bij de oppas actief zijn. We bidden voor de koster, maar voor de organist wilt u geven dat ook zij mee mag preken met het orgelspel. En geef, Heer, dat we zo rijk gesticht mogen worden, ook in deze ochtenddienst. Heer, wij bidden voor uw kerk wereldwijd. De wereld is groter dan Nederland. En u bent machtiger dan dat we alleen in Nederland zien. Er zijn zoveel kerken waar ook vandaag uw woord gepredikt zal worden. En wij bidden, wilt u ook daar nabij zijn en met uw geest actief zijn. Ook op de zendingsvelden is dat zo nodig. Heer, wilt u zijn met de mensen die het moeilijk vinden om hier te zijn. Omdat er mensen gemist worden in een nabije omgeving. Omdat er misschien korter of langer geleden mensen hebben moeten missen. en dag in, dag uit nog steeds die mensen missen. Wilt u geven, o God, dat we vanmorgen blijmoedig u mogen zien, Heere God, als een trooster, als een parakleet. O Geest, werk ook dan in ons hart, als we hier met zorgen zitten. Ga met ons deze dienst door, o God. Vergeef al het verkeerde. Want Heere, die wet die we gelezen hebben, uw wet, uw geboden, we hebben ze gelezen. En wat is het goed en belangrijk om die elke keer weer te lezen. Want dan zien wij hoe zondig wij zijn. We hebben nergens recht op. We hebben geen recht op het leven. We hebben geen recht om bij een gemeente aangesloten te zijn. We hebben helemaal geen recht op genade. En toch bidden wij u, o God, zie ons aan in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Want alleen dat is de pleitgrond voor ons gebed. Vergeef ons onze zonden. Wij bidden het u, Heere, in Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel openen vanmorgen in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, Handelingen 3, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing, Handelingen 3, vers 1 tot en met 10. Daarboven staat bij mij de kreupelen genezen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. En Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend, springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking, de kerntekst, vinden wij in het vijfde vers van Handelingen 3. Handelingen 3 vers 5, deze woorden. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Ja, verwachting. Dat woordje staat ook in deze tekst, verwachting. Verwachting, waar denken we dan aan? Als ik de vraag zou stellen aan een paar kinderen, dan krijg ik heel diverse antwoorden, denk ik. Verwachting. De ene denkt aan zijn verjaardag, aan wat hij zal gaan krijgen. Hij verwacht een cadeau, of zij, of jij. De ander denkt aan zijn moeder, die is in verwachting. En die verwachting die groeit met de dag. Of je hebt examen gedaan en je verwacht eigenlijk wel dat je geslaagd bent, maar ja, de week van 13 juni zal dat, dat is de komende week trouwens, die zal dat dan wel uitwijzen. Je verwacht een positief resultaat te horen, maar het is nog niet zeker. Je verwacht een goed huwelijksleven in te gaan. Misschien sta je op punt van trouwen of binnenkort. Je verwacht echt een mooi leven met elkaar op te kunnen bouwen. Een oudere, verwachting. Nou, ik verwacht van mijn pensioenperiode dat ik heerlijk rustig aan kan gaan doen. Die verwachting heb ik. heerlijk genieten van elkaar. Misschien wel van de kleinkinderen genieten. Heerlijk. Maar eerst nog een paar jaar wachten. Eerst nog een paar jaar werken. Verwachting. Ja, misschien zegt u wel van, ja, verwachting. Ik verwacht eigenlijk van de kerk, van de gemeente hier, als het moeilijk wordt in het leven, als er zorgen komen, als er mensen me ontvallen, dan verwacht ik eigenlijk van de kerk ondersteuning en bijstand. Want dat vertrouwen heb ik wel in de kerk. Nou, dan heeft u misschien wel meer vertrouwen in de kerk dan die 70% van de Nederlandse bevolking die dat niet heeft, las ik vorige week. Die hebben zo weinig verwachting van de kerk, dat trof me toen ik dat las. Zo kort na Pinksteren mogen we ook wel even in de spiegel kijken. Wat doet dat? Komt dat door ons misschien? Om over na te denken, 70% vertrouwt de kerk niet meer. Maar nu waar het in de preek over zal gaan, want daar komt u voor. Wat verwachten wij na Pinksteren? Wat verwachten we na Pinksteren? De uitstorting van Gods geest. Wat verwacht u en ik en jij van Pinksteren? Nou, alvast één opmerking hierover. Al die voorbeelden die ik zojuist noemde, van die verjaardag en die pensioen en huwelijksleven, dat zijn allemaal verwachtingen die gaan spelen in de toekomst. Dat is er nu nog niet. Die vervulling moet nog komen, dat ligt nog in het verschiet. De verwachting van Gods Heilige Geest is anders. Helemaal anders, want de Heilige Geest is er al. Hij is al uitgestort. Vandaag ook merkbaar in Barendrecht. En dan de vraag aan u. Wat verwacht u en jij van Gods Geest vandaag de dag? Speciale dingen, ja, dat kan. Maar Gods Geest werkt vaak in de normale dingen van het leven. Je kunt zo getroffen worden door, als je gespaard bent achterliggende week, dat je dacht van ja, toen was de Heere God dichtbij. Je kunt getroffen worden door de liefde van de Heere. Als je aan het zingen bent of een stukje uit de Bijbel leest, van wat is de Heere goed? Of ben je getroffen door de troostvolle aanwezigheid van de Heere rondom het overlijden van de geliefde? Gemeente, dit zijn allemaal vingerafdrukken van Gods Heilige Geest. Vingerafdrukken van Gods Geest. Hij wil ons laten zien wat God voor ons wil zijn. En ik hoop dat u ook mee kan komen daarin vanmorgen. Gods Geest, wat verwachten we van hem? Daar gaan we straks over nadenken. We gaan eerst als voorbereiding daarop zingen uit Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Psalm 17, vers 3, 7 en 8. En dan krijgt u ook de gelegenheid om uw liefdegave voor de Heere en zijn dienst uit te reiken. We gaan zingen Psalm 17, vers 3, 7 en 8. Als antwoord op de prediking zingen we straks na het amen Psalm 147, de versen 2 en 6. Psalm 147, de versen 2 en 6. Gemeente, het thema van de verkondiging, de verwachting na Pinksteren. De verwachting na Pinksteren. En ik heb daar twee aandachtspunten bij. Je krijgt niet wat je dacht als eerste punt. En het tweede, je krijgt meer dan je verwacht. De verwachting na Pinksteren, je krijgt niet wat je dacht, maar meer dan je verwacht. Daar gaan we het over hebben. We hebben Handelingen 3 zojuist gelezen, de eerste 10 versen, en die zullen in het preek ook een beetje doorlopen. En dan beginnen we bij vers 1 en dan zien we daar de apostelen Petrus en Johannes naar de tempel gaan. Ze gaan naar de tempel tijdens het uur van het gebed, 3 uur 's middags. En dat viel tegelijk met het uur van het avondoffer. Iedere dag waren er 3 momenten op de dag dat men naar de tempel ging en kon om met elkaar in de tempel te bidden. En dat ging al eeuwenlang zo. Dat weten we vanuit Daniël bijvoorbeeld. Hè? Daniël deed het ook 3 keer per dag bidden. Nou, dat is nog niet zo gek gemeente om zo'n gewoonte te hebben. Om vaste tijdstippen te hebben om God te bidden. Als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat je het ook nodig hebt. Dat God je zonden vergeeft, maar ook bij je is in het leven. Ja, Petrus en Johannes, ze gaan naar de tempel in dat middaguur. En dan zijn ze daar tegelijk met het avondoffer. Maar ik hoor u denken, Petrus en Johannes, avondoffer, die schaduwdienst in de tempel, weet u wel, dat hoeft toch niet meer? Je hoeft toch niet meer naar de tempel wat dat betreft te gaan rond die offertijd? De Heer Jezus heeft toch het offer gebracht? Wat is dat nou? Doen jullie nog mee aan die offerdienst of zo? Nou, dat lezen we niet. Ze zullen echt geen schuld of zondoffer hebben gebracht. Maar de tempel was wel nog steeds een belangrijke plaats voor het leven van deze apostelen. Een plaats van het gebed voor ze. Een plaats van het gebed. Heeft u die ook? Heb ik die ook? Een plaats van het gebed wat we koesteren misschien wel, omdat we daar met God kunnen praten. En daarbij, het is maar net Pinksteren geweest. De gemeente is nog heel vers, heel nieuw, nog zo jong. En er ligt niet direct een kerkorde klaar of iets dergelijks. De tempel, dat was echt de plaats voor deze apostelen. Een plaats van gebed. En dan zien we in vers 2 een heel bijzonder schouwspel. We hebben dat ook gelezen. Een man die vanaf zijn geboorte kreupel is. Aan 2 voeten verlamd. Deze man is ruim 40 jaar oud, kunnen we in Handelingen 4 lezen. Zal ruim 40 jaar kreupel, niet kunnen lopen. En kinderen, die voeten en die enkels van die man, daar zit net zoveel kracht in als in een touw. Als je een touw pakt en dat hangt dan hier en dat ga je dan op de grond neerzetten. Nou, dat gaat helemaal niet. Dat touw, dat gaat gewoon helemaal in elkaar duiken. Nou, zoiets is met die voeten en met die enkels van die man ook. Helemaal geen kracht erin. Helemaal slap. Nooit kunnen lopen, nooit kunnen voetballen. Nooit kunnen klauteren. Ik heb nog geprobeerd om dat in te denken wat dat is. Om altijd afhankelijk te zijn van anderen. Nooit kunnen doen. Nooit even ergens naartoe te kunnen gaan. Ik weet niet wat het is. En u misschien ook niet. Het is haast niet voor te stellen wat dat is. Wat dat een handicap is. En ja, in Barendrecht zijn ongetwijfeld ook mensen die misschien medeluisteren. Die zo afhankelijk zijn van anderen. Niet kunnen doen wat je wel zou willen. Gemeente, zullen we ze niet vergeten in ons gebed, maar ook in de praktijk van het leven. Want ja, altijd weer afhankelijk zijn van anderen. Altijd weer afhankelijk zijn van anderen, terwijl je anderen juist niet tot last wil zijn. Je lichaam werkt niet meer mee. Ja, en dan hebben we het in de preek vanmorgen over een wonderlijke genezing van de verlamde. waarom word ik niet genezen? Ik bid er ook om. Moeilijke vraag. Echt moeilijke vraag. En als het u betreft, dan bid ik u zo kort na Pinksteren dat God met zijn geest ook in u werkt. En dat hij laat merken dat u, juist u die gedeukt en gebutst thuis zit of hier zit, dat u juist gedeukt en gebutst door het leven moet, dat u ook door de Heer God gezien wordt. Juist u. De Heer zal inderdaad niet iedereen gezond maken. Dat weten we met elkaar. Maar hij wil als het ware wel naast u komen zitten. In deze zorgen. En hij wil u ook meeleiden. Ziet u hem zitten naast u? Goed, we keren even terug naar onze kreupele tempelganger. Want die kreupele man die wil graag naar de tempel toe. Geen rolstoel beschikbaar. Dat had ook niet zoveel uitgemaakt, want er zijn alleen maar trappen daar. Geen rolstoel beschikbaar. Nee, deze man moet gedragen worden door anderen. Iedere dag werd hij gedragen. Mantelzorgers, toen ook nodig. En mooi als we dat kunnen opbrengen om voor mensen in onze omgeving, voor familieleden, om die te kunnen verzorgen. Zwaar werk, maar hopelijk ook zo dankbaar werk. En deze man heeft als kreupele geen inkomen en moet van het gegeven leven. Van het gegeven leven. Ja, nou dan ga je bedelen. Bedelen, volgens de wet van Mozes had dat niet moeten kunnen. Zou dat niet moeten kunnen. Het was niet zozeer verboden om te bedelen, maar eigenlijk precies andersom. Mozes had eigenlijk geboden om te voorkomen dat broeders en zusters zouden moeten bedelen. Deuteronomium 15. Dus het was niet verboden, maar God gebood eigenlijk om te zorgen dat dat niet zou gebeuren. Maar goed, deze man gaat bedelen. En ja, als je dan toch moet bedelen, zoek dan maar een goed plekje op. Zoek dan maar een goede plek op. Waar veel mensen zijn, die weten wat barmhartigheid is. Barmhartigheid. En gezien de opdracht van Mozes in Leviticus 25, is de tempel eigenlijk wel een belangrijk plekje. Want de tempelbezoekers zullen, als het goed is, gul geven. Een gift uit barmhartigheid. Omdat God barmhartig is. Hij heeft ook daarom net in de collecte dat gedaan wat u erin gedaan heeft. Omdat God barmhartig is. De basis ook van ons scheef gedrag. Goed, onze kreupele man is bij de ingang van de tempel neergezet om te bedelen. Dat heeft de dragers moeite gekost, want ja, ik zei het zojuist, de trappen op zeulen, midden op de dag, warm. Maar hij wordt daar neergezet. En dan in vers 3 zien wij Petrus en Johannes aankomen. Misschien wel op hetzelfde moment als die man. Maar daar komen ze, de apostelen. En best kans, gemeente, dat die verlamde man deze Petrus en Johannes wel kende. Hij zit per slot van rekening iedere dag hier. En Petrus en Johannes, die kwamen daar ook vaak. En misschien heeft hij ook al wat meegekregen van de verhalen. Wat in hoofdstuk 2, het laatste deel van hoofdstuk 2 lezen over die eerste gemeente. Ze verkochten alles wat ze hadden om dat onder de armen te verdelen. Zou deze man verwacht hebben dat Petrus en Johannes dikke portemonnee bij zich hadden? Er zijn verklarers die dat denken. Ik weet het niet. Hoe die man dacht, hoe het ook zij, de kreupele vraagt om een liefdegaaf bij deze twee mannen. Een liefdegaaf. En jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien ook wel eens gezien. Iemand die aan het bedelen is. Misschien een Barendrecht, maar in Rotterdam zal dat ook wel gebeuren. Bedelen. Iemand zit dan op de grond in de winkelstraat, want daar komen veel mensen langs. Met een doosje of een schaaltje voor zich. Meestal zitten ze op de grond. Eigenlijk laat zo iemand zien hoe arm die is. Hij laat zien van dit is mijn bezit, voorbijganger. Dit heb ik, voorbijganger, een schaaltje met een paar euro's erin. Hij laat zijn armoede zien. Als ik daar zou gaan zitten, dan durf ik de voorbijgangers haast niet aan te kijken. Denk ik, van ja, zo arm ben ik. Maar deze man doet het wel, die heeft geld echt nodig. Zij kijkt de mensen die langslopen verwachtingsvol aan. Meer heb ik niet. Wilt u mij helpen, alstublieft? Kijk, wij hebben goede voorzieningen in Nederland. En ja, als de nood echt hoog is, dan zijn ook nog de broeders van de diaconie. Diaconale handreiking kan ook een zegen zijn. Maar de kreupel in ons hoofdstuk, die zit daar, voor zijn eigen hachie. En hij krijgt contact toch met die voorbijgangers, Petrus en Johannes. Hij krijgt oogcontact. En als hij dat heeft, dan vraagt hij om een liefdegave. Een aalmoes, zeg maar een euro, wilt u mij wat geven? Ja, de meeste mensen lopen door, maar deze twee mannen, die blijven staan, die blijven stilstaan. En dat geeft hoop. Ze draaien hun ogen niet weg, maar deze mannen blijven stilstaan. Wat gaan ze geven? 50 cent, een euro, 2? Maar wat blijven die mannen nou stilstaan en zo kijken? Petrus en Johannes kijken die man doordringend aan. Net of dat ze door die man heen willen kijken. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor kijken, kun je ook vertalen met ergens heel kritisch, heel nauwkeurig, bestudeerd naar kijken. Gespannen turen. Je zou er benauwd van worden. Als de twee voorbijgangers je zo intens aankijken. Waarom doen ze dat? Waarom kijken ze zo intens naar deze man die hier zit te bedelen? Geef gewoon wat en dan lopen we verder. Nou, ik moet denken aan Handelingen 14. Daar staat ook een gelijksoortige geschiedenis. Dan wordt Paulus door de Heere God gebruikt om iemand te genezen, ook een verlamde. Maar voordat Paulus de opdracht geeft van sta op, kijkt hij hem op dezelfde doordringende manier aan als in ons schriftgeleerde. En staat er dan, toen hij zag dat hij geloof had om op te staan, om gezond te worden, toen zei Paulus met luide stem, sta recht op uw voeten. Paulus zocht naar geloof en zag dat geloof. En zo ook Petrus en Johannes. Ze zoeken naar geloof. Ja, en de man in onze tekst, die blijft gewoon terugkijken. Hij blijft terugkijken. Vol verwachting klopt zijn hart. Wat zou er gaan gebeuren? Want deze mannen, wat gaan ze hem geven? Want ze hebben echt wel aandacht voor hem. Ze zullen best wel veel willen geven dan. En dan begint Petrus te spreken. Zilver en goud heb ik niet. Ja, ze hebben dus geen dikke portemonnee. Teleurstelling voor deze man. Daarvoor zat hij nu juist hier, om geldstukken te ontvangen. En deze man die gaven hem hoop op een geschenk. Ze bleef stilstaan en goed kijken. En dan zeggen ze dat ze geen geld hebben. En ze moeten erkennen niet te hebben. Ja, dat schiet niet op. Daar hebben we niks aan. Loop maar weer door. Ik top zelf wel weer verder. Nou, wacht even. En dan gaan we naar ons tweede aandachtspunt. Je krijgt meer dan je verwacht. Wacht even, want Petrus is nog niet uitgesproken. Zilver en goud heb ik niet. Inderdaad. Ik heb helemaal niets van mezelf. Zegt Petrus. Ik kan niets aanbieden vanuit mezelf. Zegt u dat ook mee? Ik heb van mezelf helemaal niets dat ik aan kan bieden. Maar, en dan gaat hij gelukkig verder. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. Nou, wat een opdracht. Maar jongeren, als ik tegen jullie zeg van loop eens even naar buiten en spring eens even over de kerk heen. Ja, dan zeg je ja, dat is een dwaze opdracht, dat gaat nooit lukken. Dat kan absoluut niet. Nee, maar zo is het wel met deze kreupele man ook. De opdracht die je krijgt, erop en wandel. Ja, dat kan die man wel zeggen, maar dat kan gewoon niet. Al dik 40 jaar zit hij. Nooit gekund. Maar direct als Petrus dat zegt, pakt hij die man bij zijn rechterhand. En tilt hem als het ware op. En ik denk, toen die man opgetrokken werd, dat hij dacht van nou, als die man me loslaat, dan zak ik zo weer terug. terug naar mijn eigen sores en mijn eigen plekje. Maar nee, dat gebeurt niet, want we lezen het in vers 7. Onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Niet na een paar keer oefenen of een bezoek aan de fysio. Onmiddellijk. Met alles vast. En dit had die man nooit verwacht. Nooit verwacht. Nooit van kunnen dromen zelfs. En de man die krijgt het door. Het is niet die Petrus en Johannes die hem dit aandoen. Hij gelooft het echt. Dit is werk van de Heere God. Deze genezing. En niet van deze apostelen. Hij gaat mee naar de tempel. Lopend en springend en God lovend. Gemeente, deze man is aangeraakt door Gods geest. Hij is aangeraakt door Gods geest. En wat een heerlijke periode breekt er nu aan voor deze man. Ontzaggelijk groot verschil met de tijd daarvoor. Hij is in één ogenblik geen gevangene meer. Geen vastgeketende meer, geen verlamde meer. Integendeel, hij danst en springt. Looft God. God is het die hem heeft bevrijd. Ja, ook hierin kunnen we zien. De Heilige Geest is ook in het leven van deze ex-kreupele gekomen. Maar ik hoor u vragen van, is dit nou wel een gelovige man dan? Daar hebben wij toch niks van gelezen vanmorgen. Is dit wel een gelovige man? We hebben het niet gelezen inderdaad, maar in vers 16 komt dat helemaal naar voren van Handelingen 3, dat dit een gelovige man is. Daar staat dat en zijn naam, Jezus' naam, heeft deze man, zegt Petrus, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En daar gaat het om, het geloof in de naam van de Heer Jezus. Geloof in zijn naam, dat is het. Daar gaat het om. En Petrus wist het. Deze man wordt door God geraakt. Is zijn kind. En wordt genezen tot eer van zijn schepper. Genezen tot eer van zijn schepper. En dan is de uitwerking van Pinkster heel goed te zien bij deze man. En alle vrijmoedigheid. Ook door Pinkster komt dat. In alle vrijmoedigheid gaat hij de Heer loven. En al het volk mag het zien. En die ziet het ook. Die zag hem dat doen. Wat een heftig gebeuren zal dat in die tempel geweest zijn. Hij had een aalmoes gevraagd, niet gekregen, maar genezing ontvangen. Ja, dan gaan we even de vraag maar stellen, gemeente. Zit u misschien ook te wachten op zo'n heftig gebeuren, misschien in uw geloofsleven? Misschien topt u wel met de vraag of dat uw geloof wel überhaupt geloof mag heten. Maar ben jij al aangeraakt door Gods geest? Want dan ben je zo rijk. Als je aangeraakt bent door Gods geest en weet dat je bij de Heer God hoort. Dat je zonden vergeven zijn. Niet dat je geen zonde meer doet, maar dat je zonden vergeven zijn in het bloed van de Heer Jezus. En vertel het dan ook door, alsjeblieft, gemeente, hoe goed God is. En dan niet om er wat mee te worden. Niet om er wat mee te worden, maar om jouw schepper te eren. Net zoals deze man deed. Zodat anderen bemoedigd raken door uw verhaal. Ja, ik hoor iemand anders zeggen van, wat een zweverige vraag zeg, ben je al aangeraakt door Gods geest? Wat een zweverige vraag. Is dat dan nodig, geraakt worden door Gods geest? Nou, ik dacht het wel. Ik dacht het wel. Stel je bent ziek. Ernstig ziek. Echt heel ernstig. Zo ziek dat de dood dreigt. Dan weet je, als er niets gebeurt, als er niet ingegrepen wordt door een arts of iets dergelijks, dan volgt de dood daarop. En dat wil je niet. Je wil leven. En daarom wordt de dokter erbij gehaald. Ziekenhuisbezoeken volgen. De artsen gaan aan de slag met je om... Ja, om te zorgen dat die kwaal weggaat en wegblijft. Waarom dit voorbeeld? Nou, wij zijn zonder het werk van Gods geest eigenlijk ook ten dode opgeschreven, gemeten. Vanwege mijn zonde ben ik zonder Gods geest echt ten dode opgeschreven. Zonde, dat is alles wat afstand brengt tussen de Heer God en mij. Alles wat in mij van God, wat in mij zit, wat mij van God afhoudt, is gelijkteken zonde. En als we daarmee doorgaan en onze schuld niet belijden, als we gewoon doorgaan en niet strijden tegen die verkeerde dingen, dat doen we eigenlijk net als die doodzieke in dat voorbeeld net, die niet naar de dokter gaat. Waardoor dat genezingsproces niet opgestart wordt. En ja, dan volgt de dood. Laat het zover niet komen, gemeente, in uw leven. Vooral na Pinksteren is er zoveel genezing, ook geestelijke genezing, mogelijk. En niet zo'n klein beetje ook. Ja, ik hoor u zuchten. Ja, die verlamde, die had mooi praten, die werd aangeraakt door Gods geest, was heel zichtbaar. Maar, nee hoor, ik ben nog niet aangeraakt. Tegen mij is niet gezegd, ook geestelijk niet, van sta op. Ik ben echt niet aangeraakt door Gods geest. Nee? Is dat zo? Want als dat zo is, dan bent u er slecht aan toe. Want dat betekent nogal wat, niet aangeraakt zijn of niet aangeraakt willen worden door Gods geest. Want dan zie je ook niets van dat heerlijke werk van de Heiland, van de Heer Jezus. Dan ziet u niet wat God heeft gedaan door zijn Zoon te zenden. En dan, ja, dan is uw leven wel kil en somber, denk ik, hè? Als het om het geloof gaat. Niet door God aangeraakt. Dan hebben we ook met elkaar te doen. Maar is dat echt zo? Is dat echt zo dat u nooit aangeraakt bent door Gods geest? Durft u dat echt te zeggen? Bent u nooit getroffen door een Bijbelvers of door een preek of door een geestelijk lied? Door een paar woorden van een medechristen? Waardoor de aanwezigheid van God zo voelbaar was? En dat je bad, Heere, ik ben zondaar. Ik doe echt alleen maar dingen die niet goed zijn. Wat mij bij u vandaan drijft. Help me. Red me. Nog nooit zo ver gekomen? Echt nooit? Of wel? Heeft u wel van die momenten gehad dat u dacht van ja, God is dichtbij. God is echt dichtbij. Dat zijn aanrakingen, die vingerafdrukken wat ik aan het begin zei van Gods geest. Als u merkt, God is dichtbij en die schudt aan mijn levensboom, dan is God dichtbij. Dat zijn aanrakingen van Gods geest. En dat zijn zulke belangrijke momenten in het leven. Die moeten koesteren, maar ook aangrijpen om de Heer aan te roepen. En misschien nu wel in deze dienst. Net zoals Petrus die man vastgreep en omhoog hielp, wil de Heilige Geest ook u en mij omhoog helpen. Om ons te richten op onze Heiland, de Heer Jezus. Want dat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest, u weet het wel. Ons op onze zonde wijzen, inderdaad. Maar ook op wat de Heere God daarvoor in de plek wil geven. Het leven, het offer van zijn Zoon. Het offer van Christus, daar wil de Heilige Geest ons mee troosten. Het zou heerlijk zijn als we allemaal die troost kennen. Aan God ligt het niet. Hij wil ons die troost geven. Trooster, de Heer Jezus geeft in hoofdstuk 14 van Johannesbrief, van de Johannes Evangelie, ook iets weer van wat die trooster, wat de Heilige Geest wil doen voor ons. We hebben die Heilige Geest zo hard nodig. In Johannes 14, vers 26 staat deze tekst. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En nu wil ik even stilstaan bij het woordje trooster. Trooster, de Heilige Geest. In het Grieks de parakleet, misschien ook wel een bekend woord. Parakleet. En ik heb even gekeken wat, en dat weet u misschien ook wel, maar ik wil het toch heel graag noemen, wat dat parakleet nou inhoudt. Dat woord wat de Heer Jezus zelf gebruikt voor de Heilige Geest. Weet u wat parakleet betekent? De pleitbezorger. Dat is een hele bekende uitspraak, maar de pleitbezorger is Gods Geest. De helper. De erbijgeroepene. De aanmoediger. De bemoediger. De smeker. En de verzoeker. Allemaal woorden die uit het woordje parakleet komen. En vergis u niet, parakleet, dat gaat over God. En God is dus een pleitbezorger. God is een helper. En God is een erbijgeroepene. En de Heere God is een smeker. Het is wat. Dat God in de hemel met zijn geest hier aanwezig wil zijn en ons smeekt om op te staan uit ons leven. De trooster, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wat doet hij? Wat wilt hij nu vanmorgen voor u doen in het leven? Nou, de Heilige Geest tilt u als het ware bij uw kin op. Meestal leven wij als mensen met onze neuzen naar beneden gericht. Hard werken voor de dingen die we in onze agenda zien dat gebeuren moet. Op zich prima, ook heel mooi als we werk hebben. Maar de Heilige Geest tilt onze kin op en die laat ons naar boven kijken. Of je nou jong bent of oud, de Heilige Geest kan bij u en jouw kin. En hij laat ons naar boven kijken. Hij laat ons naar boven kijken naar het hemel waar de Heer Jezus is. Het is hemelvaart geweest. De Heer Jezus is bij de Vader. En hij zit daar aan de rechterhand van zijn Vader. En hij bidt. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor de mensen die misschien wel worstelen met het geloof. Worstelen met zichzelf. In de knoop zitten met het leven. Hoor je hem bidden? Vader. Vader, ik bid u voor die man of vrouw, of die jongen of dat meisje in Barendrecht die nog niet geloven kan. Dat mijn offer ook voor hem of haar bereid is. Vader, ziet u dat kind in de kerk in Barendrecht die nog niet kan bevatten hoe groot mijn offer is geweest. Vader, zie de gaten in mijn handen. Wilt u met uw geest ook werken in het hart van die mensen in Barendrecht om te laten zien dat die gaten er niet voor niets zitten? Dat is het werk van de Heilige Geest. Om dat toe te passen aan ons leven. En zo kan het gebeuren. Dat u in de preek hoort. Misschien al vandaag. Sta op en wandel. En ga naar uw buurman toe. Om te zeggen dat God goed is. Dat hij leeft, maar dat hij ook goed is. Wat is God goed? Ik hoor het mijn schoonmoeder nog zeggen op haar sterfbed. De laatste dagen kon ze nog maar twee dingen zeggen. Wat heb ik een pijn? En wat is God goed? Wat is God goed? Dat is het werk van Gods Geest. God is goed. En zo kan het gebeuren. Dat je in de preek hoort, sta op en wandel. Weg bij die gelegenheden vandaan waar je eigenlijk niet thuis hoort. Waardoor je verder bij God vandaan komt. Sta op en wandel in het licht met Jezus. Ga met de Heer Jezus. Blijf weg bij de plaatsen waar de naam van Jezus onteerd en vervloekt wordt. Maak die keuze om de Heer te dienen. In plek van je eigen verlangens te koesteren. Zo kan het gebeuren dat u in de preek hoort of ervaart. Sta op en wandel. Ga naar het heilige avondmaal. Om daarmee te vertellen, ik kan niet zonder het offer van de Heer Jezus. Zijn verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. Ja, misschien zegt u wel, ja, deze man die heeft 40 jaar daar gezeten zonder een stap te doen. Ik ben nu 80 jaar. En ik heb nog steeds niet één geloofstap kunnen doen. Ik zit maar te zitten in mijn eigen vuil, mijn eigen zonde. Ik kijk maar naar beneden in het troep van het leven en weet niet hoe ik maar één stap moet zetten in het geloofsleven. Dan zeg ik u vanmorgen. Nu in deze dienst staat de Heere God voor u door zijn geest en reikt u de hand. Hij wil u oprichten vanuit uw eigen zonde. Hij wil u oprichten. Hij is altijd de eerste. En hij staat klaar. Hij staat voor u. En smeekt u. Hij bemoedigt u. Ja, hij verzoekt u. Sta op. Alsjeblieft. En wandel achter mij aan. God wil. En twijfel daar nooit aan. God wil dat u uit uw zonde opstaat. En hem gaat eren in uw leven. Zoals die kreupele man ging doen. Sta op en wandel. En spreek vrijmoedig. In geloof van mijn God. Mijn redder. Mijn verlosser. En mijn trooster. Ten slot nog even vers 10. Het laatste vers wat we gelezen hebben. Het volk werd vervuld met verbazing. En ontsteltenis over wat er met deze man gebeurd was. Het volk was ontsteld in positieve zin. Natuurlijk toen ze zagen dat die kreupele man genezen was. En zo God aan het loven en prijzen was. Dat is echt een wonder geweest. Heel bijzonder geweest natuurlijk. En ze zagen het allemaal. En ze gingen ook het werk van God daarin zien. Letterlijk staat er het woordje extase. Het volk was in extase. Ook wel te vertalen met diepe ontroering. Met diepe ontroering zagen ze wat er gebeurd was en wat er met die man gebeurd was. En hoe die God ging loven en prijzen. Maar herkennen wij dat nog een beetje in 2018? Herkennen we dat? Ik niet, altijd bij mezelf. Want wat ben ik vaak lauw in het bejubelen van God, van zijn goedheid en van zijn trouw. Als ik zie wat de Heer voor mij en in onze gemeente doet, dan mag er wel een tandje bij als het gaat om de jubel. Diep ontroering. We vinden vaak dingen wel gewoon. Gemeente, zijn wij ook in diepe ontroering als we Gods werk zien. En anders is het een aansporing daartoe. Als we Gods werk zien in de gemeente of in uw persoonlijk leven. Zijn we dan ook diep ontroerd als de mensen voor het eerst de opdracht begrijpen en geloofsbelijdenis af gaan leggen? Sta op een wandel als het om geloofsbelijdenis gaat, maar ook om het heilige avondmaal. Zijn we ook als gemeente daar diep ontroerd over als we iemand die eerste gang zien maken naar de tafel van de Heere? Ja toch? Ik hoop het. Want de Heere die gaat ook door in Barendrecht met zijn werk. We mogen blij en dankbaar zijn met alles wat we in de gemeente zien gebeuren. De Heere gaat door met zijn werk. Spreek ervan. Wees vrijmoedig. De ex-verlamde geeft ons nu de boodschap mee. Prijs de Heere God voor de daden die hij aan u en aan jou, aan uw gemeente bewezen heeft. En maak de Vader, de Zoon en de Heilige Geest groot in uw en jouw leven. Sta op en ga in zijn naam. Amen. Zullen we met elkaar voor deze dienst danken en voorbeden doen? Getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen weer tot u aan het einde van deze dienst. Om u te danken voor wat u gedaan hebt. U hebt uw zoon gegeven. U hebt uw zoon gegeven als offer voor de zonden van mensen die eigenlijk helemaal niet naar u op zoek waren. Die met de rug naar u toe door het leven gaan. Voor die mensen hebt u uw zoon gegeven. En Heere, mag het dan vanmorgen zo zijn, zoals ook zojuist in de consistorie is gebeden, dat we ons 180 graden mogen omkeren. En dan u mogen zien, Heere God, als onze redder, als onze verlosser, als onze pleitbezorger, onze smeker. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Heere, werk met uw geest door, naar aanleiding van deze dienst. Werk in ons hart, ook door datgene wat we gezongen hebben, ook zojuist. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Heere, wat bent u goed voor nederigen. En als we dat moeilijk vinden, o God, wilt u ons dan daarbij toch de zet geven die wij nodig hebben. Om op onze knieën te gaan en om te capituleren. Om ons te bekeren tot u, nu het nog kan. O God, werk in de harten van de jongeren. Misschien wel een moeilijke preek, nogmaals, Heer, maar wilt u, ja, u bent zo sterk en machtig en krachtig. U kunt ook in de jongeren harten werken. Misschien vonden we het moeilijk om, ja, om onze aandacht erbij te houden. Wilt u dan in ons hart, die basis leggen van wat u in uw woord geeft? Dat is uw Zoon, de Heer Jezus. Geef ons liefde voor hem. Heere, wij danken u voor het feit dat wij hier mogen zijn, maar we bidden tegelijk voor de mensen die hier niet zijn, de zieken. Er zijn geen namen afgekondigd, Heere, maar we zagen op de weekbrief wel een lange lijst van mensen die ziek zijn, die hulpbehoevend zijn. En we bidden voor hen. Geef hen alles wat ze nodig hebben. Misschien zijn ze wel hier in de kerk of luisteren ze mee. En misschien is er echt hoop op herstel. Wilt u dan de medische ingrepen die gedaan worden zegenen? En als er geen herstel aanwezig lijkt, Heren, of mogelijk lijkt, wilt u dan bij ons blijven? Want dat kunt u meeleiden en kracht geven en troost geven. Ook al lijkt de weg op deze aarde naar zijn einde te lopen. Ondersteunt u ons en geef ons uitzicht. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen. Ontvouwen. Heer, wilt u zijn met degene die ook in spanning uitkijken naar de komende week. Als bekend wordt of dat we geslaagd zijn of niet. Geef daarin alles wat we nodig hebben. Dat we het ook in uw handen mogen leggen. Wees met de rouwdragende onder ons. Er zijn er ook zoveel. Als het leven van onze geliefde van ons losgescheurd is en nooit meer goed komt, nooit meer terugkomt. Heren, die pijn die zullen best wel veel mensen hebben in het leven, gescheiden van degene die ons zo lief was. Wilt ook daarin nabij zijn en kracht geven en ondersteuning. Heren, wilt ook zijn in de gezinnen. Ook als het opvoeden soms zo ingewikkeld kan zijn. Wilt u ons daarin geven wat wij nodig hebben om ook onze kinderen te geleiden, te begeleiden. En dat ze, als de kinderen ons volgen, dat ze ook bij u uitkomen, o God. Dat ze een levend voorbeeld mogen zijn in het leven met u. Help ons ook als we eenzaam door het leven gaan. Geef ons daarin ook alles wat we nodig hebben. Heer, wij bidden ook voor het Koningshuis. De koning en koningin die ook in rouw gedompeld zijn omdat de zus van koningin Maxima overleden is. Een eigen zus, op zo'n jonge leeftijd overleden. U weet de oorzaak, de redenen. O God, geef troost en kracht. En dat ook dit gebeuren mag meewerken om iedere keer weer op u te zien. O trooster, geef onze koninklijke familie alles wat ze nodig hebben. We bidden voor de scholen, ook als morgen weer de scholen gaan beginnen. Geef alles wat nodig is aan de juffrouws en meesters, maar ook de docenten op het voortgezet onderwijs. Het werk aan de universiteiten, Heer, wilt u dat ook allemaal zegenen. Wij bidden ook, Heer, voor de inwoners van Guatemala. Zo'n grote, ernstige vulkaanuitbarsting deze week. Wat moet dat pijn gedaan hebben toen dat gebeurde. Niet alleen lichamelijk bij de slachtoffers, maar ook bij de omstanders. Als ze zien en begrepen dat hun familieleden zo omgekomen zijn. Ondersteunt u hen en geef kracht. Heer, we bidden voor deze uw gemeente. Dat we zijn met de kerkenraad en met de predikant hier te plaatsen. Dat we geven dat ze vol van uzelf zijn en alleen maar hoeft te delen van uw genade. Zegen het werk wat hier gedaan wordt. Zegen deze dienst. Neem het tekort, het verkeerde weg. En geef, Heer, dat we ook later op deze dag elkaar weer mogen zien hier in deze kerk. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is uit Psalm 145 gekozen. 145, de versen 2 en 3. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Daar zie je ook het werk van Gods geest. Psalm 145, de versen 2 en 3. Laten we voordat we naar huis gaan, de Heere God bidden om zijn zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.